degenen die in de pauze zijn gekomen. Fijn om jullie ook te kunnen begroeten en fijn dat jullie ook hier mogen zijn vanmorgen. Er is nog een mededeling binnengekomen, die wil ik u ook graag nu even doen. En dat is dat op 30 april is er een rommelmarkt voor Frans en Carly Alkema. Daar zijn nog een hele hoop spullen nodig, dus mocht er nog mensen zijn die nog overtollige spullen hebben, dan kan dat nog volgende week zondag ingeleverd worden bij Piet en Chicken. Dus graag aandacht voor de rommelmarkt van Frans en Carly Alkema. Tot volgende week nog de gelegenheid om spullen in te leveren bij Piet en Chicken aan de maan. De meesten zitten op hun plek en het is eigenlijk de hoogste tijd om te beginnen. Dus ik stel voor om een zegen te vragen over deze dienst. En dan onze broeder Rudy Hakvoort, die zal spreken over Abraham zoals hij achter op het scherm ziet, het woord te geven. Zullen we de Heer om een zegen vragen? Heer, we danken u dat we hier vandaag mogen zijn, dat we hier vanmorgen mochten zijn bij elkaar, maar vooral bij u mochten zijn en u mochten loven en danken. Dat we samen ook de maaltijd weer mochten vieren, het avondmaal, en u mochten denken. En u ook danken voor alles wat u gedaan hebt. En u ook bewonderen om wie u bent. We danken u ook dat we hier nog een ogenblik bij elkaar mogen zijn en mogen nadenken over uw woord. En we willen u vragen om een zegen daarover. Wilt u onze broeder Rudy Hakvoort ook helpen om de boodschap te brengen, om die woorden te zeggen die wij nodig hebben en die u vindt dat gezegd moeten worden. Wilt u zo deze dienst zegenen voor ons allen? En het doen zijn tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allemaal een fijne dienst toe.
Goedemorgen. We zijn toegekomen aan de derde keer dat wij met elkaar nadenken over Abraham. En het thema voor vanochtend is spreken met een God die niet onderhandelt. Ik stel voor dat we beginnen met twee gedeelten te lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Genesis 18 en vervolgens een paar versen uit Jacobus 2. Genesis 18. Genesis 18, vers 1. En de Heere verscheen aan Abraham bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang van de tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neer onder de boom. Dan wil ik u een beter broods gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. En daarna kunt gij verder trekken. Daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En dan gaan we verder in vers 16. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heere, dat is een van die drie mannen, dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer aan Abraham vervulle wat hij over hem gesproken heeft. Daarop zei de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil neerdalen om te zien of ze inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is. Of niet? Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. En Abraham trad nader en zei, zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij haar dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardigen te doden met de goddelozen, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddelozen. Verre zij het van u. Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? En de Heere zei, indien ik te Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult gij dan om die 5 de hele stad verwoesten? En hij zei, ik zal haar niet verwoesten, indien ik er 45 vind. En Abraham sprak verder tot hem en zei, misschien worden er daar 40 gevonden. En hij zei, de Heere zei, ik zal het niet doen ter wille van de 40. En Abraham zei, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eens spreek. Misschien worden er daar 30 gevonden. Hij zei, ik zal het niet doen, indien ik er daar 30 vind. En hij zei, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken. Misschien worden er daar 20 gevonden. En hij zei, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 20. En Abraham zei, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eenmaal spreek. Misschien worden er daar 10 gevonden. En hij zei, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. Dan gaan we nu naar Jacobus 2. Een paar versen uit Jacobus 2. Vers 20. Jacobus 2, vers 20. Maar wilt u weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken werkeloos is? Is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werd. En de schrift werd vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. We zijn aangeland in onze overdenking van de geschiedenis van Abraham bij de hoofdstukken 18, 19 en 20. En daar wil ik met u ook deze ochtend kort bij stilstaan. We hebben de eerste keer nagedacht over de roeping van Abraham, hoe hij uit een verre land, uit Ur, geroepen werd en in het beloofde land kwam. Vorige keer hebben wij nagedacht over het verbond en over de belofte van God. En nu is het thema de verwoesting van Sodom, Genesis 19. Abraham bij de Filistijnen, Genesis 20. En voorafgaand daaraan Genesis 18, wat we gelezen hebben, die bijzondere samenspraak tussen Abraham en de Heere God. En ik wil het meeste deel van de tijd aan de eerste twee onderwerpen besteden en een heel klein stukje, enkele gedachten nog over dat derde, Genesis 20. Voor uw informatie, voor zover u dat nog weet herinneren, Abraham, doet het dingetje, komt ergens uit dit gebied vandaan, bij Ur, en is naar Palestina getrokken, noordelijk langs, via Haran, dat ligt in het noorden, en is daar woonachtig geraakt. U kent de geschiedenis van Abraham en Lot, hoe Lot richting Sodom afbuigt en Abraham in de bergen zijn tent opslaat. En daar bevinden we ons nu als deze geschiedenis plaatsvindt. In het eerste vers, daar staat al dat Abraham daar, Genesis 18, dat de Heere verschijnt bij de terebinten van Mamre op het heetst van de dag als Abraham daar in zijn tent zit. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt de Heere God zelf op bezoek bij Abraham. De Heere God daalt af naar deze wereld. Die gaat een kijkje nemen bij Sodom, dat blijkt uit het vervolg van het verhaal. Maar voor hij dat doet, maakt de Heere God, met eerbied gesproken, een omweg. Hij gaat langs Abraham. En hij laat zich uitnodigen bij Abraham, samen met twee andere mannen, misschien twee engelen. En ze worden daar gastvrij onthaald door Abraham. En dat leidt ertoe dat Abraham de Heere God gaat bevragen. Dat dat vraaggesprek gaat plaatsvinden wat we gelezen hebben. Allereerst is het heel bijzonder dat de Heere God op bezoek gaat bij Abraham. Want zometeen zullen we ontdekken dat het plan van de Heere God is om Sodom te verwoesten. En wie woonde er in Sodom? Dat is Lot. Dus waarom ging de Heere God wel naar Abraham om met hem te spreken over de verwoesting van Sodom, maar niet naar Lot om te spreken over de verwoesting van Sodom? Dat was de eerste les voor ons. Blijkbaar had de Heere God geen contact, geen klik met Lot. Kon hij zijn gedachten aan Lot niet kwijt. Zometeen zullen we zien dat Lot een toonbeeld is, een plaatje is van een wereldse christen. Een christen die met handen en voeten vastzit in deze wereld. Die een vriend van de wereld geworden is. En waarmee de Heere God eigenlijk moet zeggen van ik zou zoveel van mijn hart aan jou kwijt willen. Maar het zit er niet in. Je bent er niet ontvankelijk voor. En de Heere God die kan dat niet. Hij kan dat wel bij Abraham. Hij kan wel naar Abraham toe gaan en Abraham deelgenoot maken van zijn plannen. En Abraham vertellen wat hij gaat doen en vervolgens dat Abraham de gelegenheid krijgt om de Heere te verbidden, om te smeken. Het is ook bijzonder in vers 3 dat de drie mannen bij Abraham komen, maar Abraham spreekt maar één man aan. En dat spreekt hij aan met mijn Heer. Het is een beetje onduidelijk of Abraham nu meteen herkent dat het de Heere God is. Maar in ieder geval heeft meteen door, die ene persoon, daar gaat het om. Dat is de persoon die ik gastvrij ga ontvangen. Dat is de persoon die het centrum vormt van dit gezelschap. Om hem gaat het. En u weet hoe het verder gaat, we hebben het stukje niet gelezen. Het gaat verder dat Abraham allereerst een belofte krijgt, een nieuwe belofte. Van dat zijn zoon, dat hij een zoon zal krijgen, Isaac. En dan leest u in vers 12 dat Sara dan lacht, die staat dan in de tentopening, die staat van een afstandje te kijken. En die schater lacht, die gniffelt van hoe kan ik nou, als iemand die al tegen de 100 jaar loopt, hoe kan ik nou ooit nog een kind krijgen? Ik heb helemaal geen lust meer in seksueel contact, ik ben al afgestorven. Hoe kan ik nou nu op mijn oude dag, terwijl ik het heel mijn leven geprobeerd heb, nu nog moeder worden? En Sara gelooft het niet. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat we in Genesis 17 gezien hebben, dat Abraham het niet geloofde. Dat Abraham ook zich lachend neerboog. En of dat nu lachend, schaterlachend is, wat sommige uitleggers denken, van de Heere, u maakt een goede grap, dit kan toch niet, of vol eerbied en respect en toch in zijn hart gelachen heeft. In ieder geval zowel Abraham als Sara, ze geloven de belofte van God niet om een zoon. En toch zegt de Heere God, vers 14, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. De Heere God kan alles. Laten we eens even kijken naar Abraham en Lot, want daar wil ik op focussen. In Genesis 18 heeft u een contact tussen de Heer en Abraham. En in Genesis 19 heeft u Lot. En ik heb hier een hele serie verschillen en overeenkomsten genoemd, genoteerd tussen Abraham en Lot. En ik wil die kort met u doorlopen, want ze zijn heel illustratief. En dan moet u even in uw achterhoofd houden dat Abraham een plaatje is van iemand, een gelovige, die een levensrelatie met God heeft. Die een vriendschappelijke relatie met God heeft. Die de vriend van God wordt genoemd. Abraham die zijn geheimen, de geheimen van zijn hart met God kon delen. En God die de geheimen van zijn hart met Lot kon delen. En Lot is de wereldse christen. Een beeld daarvan. Hij is helemaal ingekapseld in Sodom, in die zondige stad. Hij neemt daar een belangrijke plek in de poort. Hij zit in het stadsbestuur of iets dergelijks. En Lot zit daar op die plek. Hij heeft als het ware de stad zijn huis gemaakt en het lijkt wel of zijn relatie met God al een klein beetje of een heel groot beetje is verdwenen. Een aantal contrasten die zo in het boek Genesis naar voren komen. Abram leeft op een berg. Wat weet u, want op een gegeven moment staat hier, eind van Genesis 19, staat hij van die berg, staat hij dat allemaal eens te bezien wat er met Sodom gebeurt en die andere steden in de vlakte. Gomorra, Adama en Zeboim, 4 van de 5 steden die werden omgekeerd. Lot, die leeft in het dal. Bergen in de Bijbel zijn heel vaak een beeld van die plaats waar je de eenzaamheid zoekt, maar waar je dicht bij de hemel bent. Waar je de hemel als het ware over je leven kunt afroepen. Lot, die zit in de stad, in de poort. Abraham heeft een tent. In Hebreeën 11 wordt dat benadrukt dat hij een vreemdeling en een bijwoner was. Hij was iemand die op pad was, die op doortocht was naar het beloofde land. Het land dat God hem zou geven. En waar hij was, wilde hij zijn tentpinnen niet te vastslaan, want hij wist dat God een betere stad voor hem in petto had. Lot woonde in een stad, die had zijn tentpinnen wel vastgeslagen. Die had, als het ware, die pelgrimsdoelen al in de kast gestopt. Weer een verschil. God gaat zelf naar Abraham, maar God stuurt engelen naar Lot. God wil zelf met zijn vriend Abraham spreken. Maar naar Lot stuurt hij boodschappers. Een paar andere dingen. Op het heetst van de dag komt God bij Abraham en dan 's avonds in de avond koelte komen die engelen bij Lot. Misschien ook wel een beeld, een aanduiding, omdat de zon ook heel vaak de zegen en de aanwezigheid van God symboliseert. Misschien is het ook toeval, ik laat het maar even rusten. Wat heel interessant is, is de maaltijd die Abraham aan de Here voorzet, om die te vergelijken met de maaltijd die Lot voorzet aan die engelen. Die engelen die krijgen ongezuurde koeken. We hebben het niet gelezen, maar dat leest u dan in Genesis 19. Terwijl Abraham fijn meel en een kalf aanbiedt aan God. Als u een klein beetje iets weet van de offers in het boek Leviticus, dan ziet u onmiddellijk een link. Die offers in het boek Leviticus, dat kalf, dat rund, dat is het hoogste offer wat iemand kon brengen als brandoffer aan de Here. En dat fijne meel, dat vindt u terug in het spijsoffer. Het zijn beide beelden die als het ware iets zeggen van wie de Heer Jezus is. En of we het nou in moeten lezen of niet, in ieder geval de boodschap is veelzeggend. Waarom kan Abraham zo'n diep contact hebben met de Heere God? Zo'n vriendschappelijke relatie hebben met de Heere God? Dat is omdat hij gezien heeft op Christus. Abraham heeft mijn dag gezien, zegt de Heere Jezus. En hij heeft zich verheugd. Uiteindelijk dat God en mensen samen op zo'n vertrouwelijke manier kunnen spreken, zoals Abraham en de Heere, heeft te maken met de Heere Jezus. En Lot lijkt daar maar heel weinig van begrepen te hebben. God die eet met Abraham, die laat zich binnennoden. Zoals de Heer Jezus zegt in Openbaringen, van ik sta aan de deur en ik klop en als er iemand is die open doet, dan kom ik binnen en ik zal maaltijd met hem houden. De Heere God doet het heel letterlijk bij Abraham. Bij Lot staan die engelen op de deur te bonzen in hoofdstuk 19 en eigenlijk willen ze helemaal niet naar binnen. Ze zeggen Lot pak je spullen en kom mee. En ga vluchten. We hebben geen tijd om binnen te komen. Uiteindelijk komen ze dan wel binnen. En dan gaan er een hoop erge dingen gebeuren. Heel belangrijk dat God Abraham zijn vriend noemt. Dat vindt u 2 keer in het Oude Testament en 1 keer in het Nieuwe Testament. U leest het niet in Genesis 18. U leest het in 2 Kronieken 20 en in Jesaja 41. Daarin wordt gezegd in het Oude Testament dat Abraham de vriend van God is. En in Jacobus 2 hebben we het ook gelezen. We hebben het gelezen in vers 23 aan het eind. Hij werd de vriend van God genoemd. Abraham is iemand die een hele intieme relatie met de Here had. Lot heeft dat niet. Lot heeft geen relatie met God. Het is tekenend dat Lot wel een relatie heeft met die mensen van Sodom. Die hij notabene mijn broeders noemt. Lot heeft meer met de mensen om hem heen dan met de Here in de hemel. Abraham had meer met de Here in de hemel dan met al die mensen in de streek. Had zijn keus gemaakt. Moet u eens opletten bij die voorbeden. Allebei bidden ze. Abraham bidt voor Sodom, waar hij niet zelf woonde. Voor een andere stad, voor andere mensen die hij niet kende. En Lot gaat ook bidden voor zo'n ander stadje waar hij naartoe wil vluchten. In Genesis 19, vers 18 tot 20. Dat stadje, hoe heet je ook alweer? Zoar. Hij bidt voor Zoar. Heren, dat is het 5e stadje in de streek. Spaar toch dat stadje, dan kan ik daar naartoe vluchten met mijn gezin. En het is merkwaardig dat het centrum van het gebed van Lot, dat is hij zelf. Lot bidt voor zichzelf. Abraham bidt voor anderen. En het meest merkwaardige is nog wel dat het gebed van Abraham niet verhoord wordt en het gebed van Lot wel. Dat is het meest wonderlijke in het hele lijstje. Abraham spreekt met God en hij smeekt af: Heere, wilt u alstublieft Sodom en Gomorra niet verwoesten? En de Heere doet het wel. En Lot, die vanuit egoïstische motieven, als het ware, de Heere aanroept: Heere, spaar toch het stadje Zoar, daar wil ik naartoe vluchten. Dan verhoort de Heere God dat gebed wel. Waarom? Misschien omdat de Heere dacht: als ik dat gebed niet verhoor, dan verliest Lot zelfs al zijn geloof in mij. Nou zijn dit twee plaatjes van christenen. Dat is het bijzondere. Het zijn twee plaatjes van christenen. Christenen die op de berg leven in gemeenschap met God. En christenen die zich helemaal ingekapseld hebben in deze wereld. Zoals Lot. Twee typen christenen. En eigenlijk hebben we al een derde christen ook gezien in dit hele hoofdstuk. Want als de Heere op bezoek komt bij Abraham, dan is er nog iemand van het gezin van Abraham die als het ware in die gemeenschap van de Heere mag zijn. Dat is Sara. Maar waar staat Sara? Die zit niet aan bij Abraham, maar die staat achter de tentflap mee te luisteren. Misschien verklaarbaar vanuit allemaal gewoonte uit die tijd. Maar ik zou het willen toepassen op ons. Op een schaal van waar we nu staan in ons christenleven. Zijn wij christenen die eigenlijk alleen maar van horen zeggen weten wie de Heere God is? En als de Heere Jezus zegt: ik noem jullie mijn vrienden, Johannes 15... dat we dat eigenlijk niet in ons leven ervaren, niet kennen? Zijn we Abraham, christenen, broeders en zusters die intieme geloofsrelatie met God kennen? Dat je alles aan de Heere God als je vader kunt delen. En hij ook zijn gedachten aan ons kunt delen. Of zijn wij Sara's? Zit er een beetje tussenin. We zijn geen Lots. Die wereld, dat zien we allemaal wel. Daar hebben we wel keuze in gemaakt. Maar die gemeenschap zoals Abraham die heeft, die kennen we toch niet. We zien broeders en zusters om ons heen, die hebben dat wel. En zelf staan wij nog een beetje achter die tentflap. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe we het kunnen krijgen. We voelen ons buitenstaander. We lachen er een beetje om. Misschien zijn we een beetje jaloers. Maar we kennen die geloofsrelatie niet met God. Even terug naar het verhaal. Genesis 18 vers 21. Daar komt de Heere God naar de aarde. En die komt hoogstpersoonlijk zien, neerdalen om te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Sodom en Gomorra, dat zullen we zo meteen nog wel zien, dat is ook een plaatje van de toekomst. Dat is ook een plaatje van een toekomstige oordeel over deze aarde. Het wordt verschillende malen in het Nieuwe Testament op die manier aangehaald. Het is kenmerkend dat de Heere God nooit snel is met zijn oordeel. Hij komt, hij gaat zorgvuldig kijken wat er aan de hand is, voordat hij het oordeel gaat uitvoeren. En dat wijst ook op de toekomst. Als de Heere God terugkomt om te oordelen, dan zal hij dat doen nadat hij zorgvuldig beoordeeld heeft wat iedereen heeft gedaan in zijn leven. En Abraham, die hoort dat aan, dat oordeel van Sodom, en die is zo bewogen met Sodom. Een paar hoofdstukken eerder, dat hebben we toen overdacht bij Genesis 13 en 14, dan komen die koningen en die uit het oosten en die overwinnen die koningen in de vlakte en de koning van Sodom die wordt ook meegevoerd. En Abraham gaat dan achter die koningen aan, die gaat strijden omdat Lot met die Sodommers meegevoerd is. Misschien is het de zorg om Lot, om zijn neef, die Abraham ertoe beweegt om te bidden voor Sodom. Misschien is het ook wel de zorg om de mensen zelf in Sodom, die als het ware in het oordeel van God zullen omkomen, als ze die relatie met God niet hebben. En als God dan komt. En dan moet u eens kijken met wat voor eerbied Abraham de Heere aanspreekt. Als het later gezegd wordt, hij is een vriend van God, dan vind je toch dat Abraham de Heere God met respect behandelt. Als de grote, machtige God die ver boven ons staat. Vandaag de dag wordt er veel gesproken over dat de Heer Jezus ons zijn broeder noemt, Hebreeën 2, dat wij broeders van de Heer Jezus zijn, dat we de Heere God onze vader mogen noemen. Dat drukt heel veel intimiteit uit. Dat is de ene kant, dat is volledig waar. En tegelijkertijd moeten we ook altijd bewust zijn dat de Heer Jezus niet ons vriendje uit de buurt is, maar dat Hij de Heere God zelf is. Dat de Heere God de machtige schepper is, de hoogheilige, en dat wij met vrijmoedigheid tot hem mogen naderen, maar dat we nooit aan hem gelijk zullen zijn. Abraham die spreekt buitengewoon eerbiedig met de Heere God. Ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Het drukt uit dat Abraham zich ook heel klein maakte voor de Heere God. Heere God, ik kom met mijn gebed en ik heb vrijmoedigheid om bij u neer te leggen wat mij bezighoudt. Heer, hier is het, hier is mijn zorg. Maar Heere God, u bent de grote God en ik ben maar de knecht. Het is aan u. Heere, u wordt toch niet toornig als ik nog eens spreek. Heere, ik heb mij verstout opnieuw tot u te spreken. Heere, hier ben ik. Wilt u nog één keer naar mij luisteren? We voelen ons meegezogen worden in dat gesprek. En we zien ook die afklimming van 50 naar 45, naar 40. Heere, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, als er nou 45 rechtvaardigen zijn, als er nou 40 rechtvaardigen zijn, Heere God, dan zult u toch wel genadig zijn, zult u dat oordeel toch wel inhouden. 30, 20, 10. En dan vraag ik mij altijd af van waarom ging het niet over naar 5? En waarom ging het niet over naar 3 en naar 2? Maar dan staat er aan het eind van hoofdstuk 18, na die 10, dat de Heere wegging. Het laatste vers van Genesis 18. Misschien dat de Heere God Abraham niet de gelegenheid liet om verder te tellen naar beneden. In ieder geval, die 10 rechtvaardigen in Sodom, die de verwoesting van de stad hadden kunnen tegenhouden, die bleken er niet te zijn. Nog één detail. Het is buitengewoon mooi vers. Ik heb het zelf met rood onderstreept. Aan het eind van vers 25 in hoofdstuk 18 zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen. Het is heel bijzonder dat als Abraham bidt tot God, hij geen beroep doet op de liefde van God, maar op de gerechtigheid van God. En dit is precies hetzelfde wat u vindt in het boek van de Romeinen, de Romeinenbrief. Waarom worden wij vergeven? Waarom worden wij gerechtvaardigd en gered en geplaatst in de hemel? Dat heeft natuurlijk te maken met de liefde van God die zijn zoon gegeven heeft, maar het heeft ook te maken met de gerechtigheid van God. Dat God het oordeel heeft laten uitvoeren op iemand anders, op Jezus Christus. En Abraham zegt van Heere God, als u een rechter bent die recht doet, dan moet er toch een mogelijkheid zijn dat u een zondige stad kunt sparen. Omdat de rechtvaardigen zijn. Heere God, dan bent u toch zo rechtvaardig dat u niet de rechtvaardige met de goddeloze verloren laat gaan. Dat is de basis, de grondslag van het gebed van Abraham. Lot, heel kort dan deze man even toelichten. Lot woont in Sodom, de wereldse christen. We zijn bij Genesis 19 aanbeland. In 1 Johannes 2, daar staat de opdracht, heb de wereld niet lief en wat in de wereld is. En er wordt heel scherp gezegd, er is een scheidslijn tussen deze wereld en tussen God. En dat we moeten kiezen. Dat betekent natuurlijk niet dat we uit de wereld moeten weggaan. Dat kan helemaal niet. We leven in de wereld. Maar het gaat erom, waarop is ons hart gericht? Wat houdt ons hart in beslag? Als de Heer Jezus zegt, je moet kiezen tussen God en de mammon. God, kennen we? Mammon, dat is een Aramese god die achter het geld gedacht werd te zijn. Als we moeten kiezen tussen wat ons hart in beslag houdt, dan zegt de Heer Jezus, je kunt maar één meester hebben. Eén meester heeft de hoogste plaats in je leven. En het is of de Heere God, of het is iets anders. Iets wat in de wereld is. Of jezelf, of je hoogmoed, of je carrière, of noem maar op. Iets. Maar dat is niet de Heere God. Lot, die had een verkeerde keus gemaakt. Lot, je ziet in het boek Genesis dat Lots hart al heel snel verkocht was aan Sodom. Hij keek over die vlakte, hij zag die vruchtbijt, herinnerde hem aan Egypte en hij was verkocht. Hij koos Sodom en je ziet hem in de loop van die hoofdstukken steeds dichter naar Sodom gaan. Uiteindelijk eindigt hij in de stad, in de poort, in het bestuur. En dan zie je ook dat de missie die God aan Abraham en misschien ook aan Lot had meegegeven, bij Lot totaal verwaterd. De Heere God zegt tegen Abraham, een van de eerste versen Genesis 12, je zult tot een zegen zijn. Waar je ook komt, Abraham, je zult tot een zegen zijn. Gaat bij Abraham een paar keer mis. Als hij in Egypte is, zometeen als hij bij de Filistijnen is, dan gaat het mis. Maar dat was de bedoeling van God met Abraham. Als Lot Sodom binnengaat, dan kan ik me die discussie wel voorstellen. Hoe Lot dat dus gaat uitleggen. Ja, maar we zijn tot een zegen gesteld. We moeten onze zegenende werking uitspreiden in de stad. Wat is er van terecht gekomen, beste Lot? Wat is er van terecht gekomen van die zegen die jij had? Als jij vervolgens gaat spreken tegen je stadsgenoten over het oordeel van God, dan lachen ze je uit, dan denken ze dat je schrapjes maakt, dat je schertst. Er is helemaal geen zegen van Lot. Die bestaat niet. En wat gebeurt er met Lot? Die wordt gered, maar met de termen van 1 Korinthe 3, als door vuur heen. Alles wat hij opgebouwd had, verbrandt. Van zijn levenswerk in de stad Sodom blijft niets over. Weet u, 1 Korinthe 3, dat gaat over christenen. Er zijn christenen die bouwen met goud en zilver en kostbare stenen. Die bouwen als het ware mee aan die tempel van God, die gemeente, Gods werk op deze aarde. En er zijn christenen die doen het op eigen manier, zegt 1 Korinthe 3. Die brengen gewoon hout mee en hooi en stoppelen. Maar als het vuur van Gods oordeel eroverheen gaat, dan blijft er niks over. Dan worden ze zelf wel gered. Daar gaat het helemaal niet om, want je wordt gered op grond van je geloof in Jezus Christus. Maar je levenswerk verbrandt. Je hebt niks voor God voortgebracht. Aan het eind van het leven van Lot en aan het eind van het leven van Abraham kun je de balans opmaken. En dan zie je wat Abraham voor God heeft voortgebracht. En dan zie je wat Lot voor God heeft voortgebracht. Lot eindigt aan het eind van Genesis 19 in die grot, ergens. En zijn dochters, die zijn met hem. En zijn dochters, die liggen dan, slapen dan bij hun vader om nageslacht te verwekken. En dat leidt, dus ze worden dan de stammoeder van de volken van de Ammonieten en de Moabieten. Dat is het einde van Lot. Dat heeft Lot voortgebracht. Een hoop vijandschap in zijn nageslacht jegens Israël. Hij is gered, maar als door vuur heen. Wat zijn nou de zonden van Sodom? Heel kort, er wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt er iets over gezegd, over Sodom. In zijn algemeenheid in Genesis 18, in dat gebed van, of die discussie van Abraham en de Here, er wordt gesproken over gerechtigheid en ongerechtigheid. Lot, Sodom, was een stad, net als Gomorra en Adama en Zeboim en Zoar, de vijf steden in de vlakte. Dat waren steden waarin ongerechtigheid was, onrecht jegens God. Maar een hele specifieke zonde die verbonden is met Sodom, dat vindt u in vers 5 van Genesis 19. Als Lot die boodschappers in zijn huis heeft opgenomen, dan komen de mensen van Sodom, en er staat erachter in vers 4, van jong tot oud, de hele bevolking, nou, of er echt kinderen bij waren, waarschijnlijk betekent dit, is een staande uitdrukking voor de hele gemeenschap, was daar aan de, klopte daar aan de deur, en die bonsten en die zeiden, in plaats van Lot, stuur nou die gasten van jou naar buiten, dan kunnen we Oosterse gastvrijheid met hen delen en laten zien dat ze hier thuis zijn. Dan roepen ze van Lot, breng ze naar buiten, zodat we gemeenschap met hen hebben. Dus ze wilden die gasten misbruiken. En daar komt ook de uitdrukking sodomie vandaan. Het plegen van homoseksualiteit. Maar het gaat ook veel meer dan homoseksualiteit. Het is alle zedelijke en morele onreinheid die je terugvindt in Sodom. Zelfs in Ezechiël 16 wordt het ook nog toegelicht. Maar daar blijkt ook weldaad en overdaad en hoogmoed en trots blijken eraan toegevoegd. Het was een stad die het gemaakt had. Maar alles te vinden was wat je hartje kon begeren. Je had alles aan bezit, je had alles aan status, je had alles op seksueel gebied, alles kon en alles mocht. En het was fantastisch om in Sodom te wonen. Maar in de ogen van de Here was het zonde. Was het een plaats waar de Here niet kon zijn. En Lot, je ziet hoe Lot daar als het ware verscheurd wordt. Die wil gastvrijheid betonen en die boodschappers heeft hij opgenomen in zijn huis. En hoe moet je die mensen nou van het lijf houden? Al die Sodommers die komen met die vreselijke verzoeken. Uiteindelijk biedt Lot zijn dochters aan. Hoe ver moet je heen zijn dat je je dochters aanbiedt voor seksueel vermaak van je buren? Dat is wat Lot uiteindelijk als oplossing deed. Gelukkig grijpen die mannen in. Gelukkig grijpen ze in die engelen en slaan ze de stad met blindheid. En die mensen, staat er, die konden de deur niet meer vinden om bij Lot naar binnen te gaan. Die engelen die zorgen ervoor dat Lots gezin gespaard blijft. Het is heel bizar, heel bijzonder. Grappig. dat Lot alles wil opofferen om zijn hachje te redden. En er tegenover staat Abraham die alles van zichzelf op het altaar bij God wil leggen. En de Heer Jezus die zichzelf opoffert. Je ziet nergens, je ziet nooit dat Lot zichzelf gaat opofferen. Hij gebruikt mensen. Hij gaat uiteindelijk voor zijn eigen toekomst. Voor zijn eigen bezit, voor zijn eigen carrière, voor zijn eigen keuzes. Maar hij durft zichzelf niet aan de Heere God aan te bieden. Hij durft niet te zeggen, Heere God, Sodom trekt mij. Maar hier ben ik. Wilt u mij uw weg bekendmaken? En als uw weg een andere is dan Sodom, dan wil ik die gaan. Want Heere, ik wil, zoals Abraham het zegt, mijn rijkdom niet van de koning van Sodom aannemen. Ik moet mijn rijkdom uit uw hand aannemen. En dan staat er dat er oordeel komt wat de Heere God heeft aangekondigd. In vers 24 in hoofdstuk 19 staat een heel bijzonder vers. Daar staat, toen liet de Heere zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. Is het niet bijzonder? Ja, niet het oordeel van Sodom, dat is natuurlijk ook bijzonder. Maar is het niet bijzonder wat die staat, hoe de Heere God over zichzelf spreekt? De Heere, de engel des Heeren, die was neergedaald. En die stond daar in de buurt van Abraham ergens. En die engel des Heeren, die liet vuur neerkomen van de Heere uit de hemel. Je ziet als het ware in het eerste Bijbelboek al een tweedeling van de Heere. De Heere op de aarde en de Heere in de hemel. En dat kunnen we alleen begrijpen als we het Nieuwe Testament er tegenaan houden. Als we weten in het Nieuwe Testament dat de ene God een drie-enige God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En er zijn uitleggers die zeggen de persoon die Abraham bezocht aan de ingang van zijn tent, dat is de Heer Jezus in een manifestatie voor zijn menswording. Als de Heere God aan mensen verschijnt in het Oude Testament, dan is hij daar als de engel des Heeren, de vertegenwoordiger van de Heeren. En er zijn een aantal aanwijzingen waaruit je zou kunnen opmaken dat we het dan hebben over de Heere Jezus zelf. Ik laat dat maar even los. Het gaat er nu om dat de Heere op de aarde vuur afroept van de Heere uit de hemel. En dat het oordeel losbarst over Sodom. Hadden ze niet verwacht. Toen Lot het zei, toen dachten ze dat hij grapjes maakte. Maar de Heere God, die doet zijn woord gestand. En dan staat er in vers 29 dat God dan Abraham gedenkt en Lot wegleidt. Die engelen waren al lang gestuurd. Als de Heere God dat vuur uit de hemel afroept, dan zijn die engelen met Lot de stad al uit. En toch heeft God dat zo geleid. En waarom heeft God het zo geleid dat Lot gered wordt? Dat is niet vanwege Lot. Dat had Abraham wel gezegd. Abraham had gezegd van Heere God, om 1 rechtvaardige, en dat bedoelt natuurlijk Lot, of om 10 rechtvaardigen zoals Lot in Sodom, zult u die stad toch niet veroordelen? Maar uiteindelijk, de reden waarom Lot gered wordt, dat is om Abraham. Omdat Abraham gebeden had. Omdat Abraham dit vertrouwelijk aan de Heere gevraagd had. Omdat Abraham de vriend van God genoemd werd. God gedacht Abraham. En daarom leidde hij Lot uit het midden van de omkering. En ik denk dat het een hele belangrijke les is. Als God vandaag de dag en in de toekomst mensen spaart voor het oordeel, is dat nooit vanwege 10 rechtvaardigen, of vanwege 30 rechtvaardigen, of vanwege 50 rechtvaardigen. Als God mensen spaart, is dat altijd om die ene rechtvaardige, die net als Abraham de vriend van God was, de metgezel, Zachariah 13. Mijn metgezel, de metgezel des Heren, op wie het zwaard van de Heren is neergekomen. De rechtvaardige, de rechtvaardige, zegt 1 Petrus 3. Jezus Christus, de rechtvaardige, heeft voor de onrechtvaardige, dat zijn we allemaal geleden, opdat hij ons tot God zou brengen. Dit is de geestelijke les van het gebed van Abraham en van de omkering van Sodom en Gomorra, dat er alleen redding is, alleen verlossing, alleen uitleiding op grond van de rechtvaardige in de hemel, die als voorspraak ook dagelijks voor ons bidt. U kent ook de geschiedenis van Lots vrouw, die holt mee met Lot en dan draait ze zich om. En de kinderbijbels die zijn daar heel erg specifiek in, van ja, ze hing aan dat bezit van die stad en daarom draaide ze zich om en daarom strafte God haar. Dat zegt de Bijbel allemaal niet. De Bijbel laat eigenlijk in het midden waarom die vrouw van Lot zich omdraaide. Maar er was wel gezegd van tegen Lot en zijn familie, je moet die stad uitvluchten en je niet omdraaien. Je moet doorgaan. De vrouw draaide zich wel om en ze werd een zoutpilaar. Ze werd als het ware ingekapseld door dat oordeel van God. En dan Lot, die wordt gered. En dan moet hij tot in het einde van de Bijbel doorbladeren om erachter te komen of Lot nu een rechtvaardige was of niet. Er is geen enkel vers in het boek Genesis die zegt dat Lot geloofde in de Heere, dat Lot vertrouwde op de Heere, dat Lot de vriend van de Heere was. Er staat zelfs niet dat Lot een rechtvaardige was in het Oude Testament. Dat leest u pas in de tweede brief van Petrus. Daar staat pas dat Lot een rechtvaardige was. Daar leest u pas dat de reden dat Lot uitgered was, was dat God in hem een rechtvaardig, dat zijn hart was rechtvaardig, maar aan de buitenkant was er weinig van te zien. Hij woonde in Sodom, met zijn hart in Sodom. Hij wil eindelijk gaan preken en ze lachen hem uit, want ze hebben nog nooit zoiets uit zijn mond gehoord. Hij biedt zelfs zijn dochters aan ter vermaak van zijn buren. Het is een man waarvan je aan de buitenkant totaal niet had gezien dat hij een christen was of een gelovige. Niemand had het kunnen denken, maar hij was het wel. En dan vraag ik me wel eens af van hoeveel van dat soort christenen lopen er vandaag door de straat, door de winkelstraat in Leeuwarden of waar dan ook. Dat je aan de buitenkant totaal niet kan zien of je christen bent of niet. Als je luistert totaal niet kunt horen of je christen bent of niet. Als je naar het leven van ons kijkt, dat je misschien helemaal niet kan zien dat wij anders zijn. En dat straks in dat oordeel gezegd moet worden, je wordt zelf behouden, want je bent een rechtvaardige, maar al je werk zal verbranden. Dat is het werk van Lot. Overspelige, zegt Jacobus 4, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich een vijand van God. We hebben net gezien dat Abraham een vriend van God was. Jacobus gaat nog een stapje verder. Als je God niet op de eerste plaats in je leven stelt, dan is God dus geen vriend van je, maar is de wereld een vriend van je. En als de wereld een vriend van je is, en het gaat dus niet om dat je in de wereld woont, maar om de machten van de wereld, dat die toegang hebben tot je hart, die je hart overheersen en je gedachten in beslag nemen. Als dat zo is, dan ben je een vijand van God. Dan kun je 1000 maal een christen zijn, dan kun je 1000 maal rechtvaardig zijn, maar dan val je toch in de categorie vijand van God. In de zin dat God met jou zijn hart niet kan delen. De toekomst, Lucas 17. Er wordt gezegd, in Lucas 17 zegt de Heer Jezus dan, het zal gebeuren als in de dagen van Lot. We hebben het gelezen. De mensen leven, de mensen eten, de mensen feesten, de mensen doen van alles. Ze zijn blij en ze zijn vrolijk. En op een dag dat ze het niet verwachten, kwam er vuur en zwavel uit de hemel. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn, zegt de Heer Jezus. Dat is de toekomst. Dat heeft de Bijbel voor de mensen in de wereld in petto. Ik wil een... Ik zie dat ik een foutje gemaakt heb. Noach en Henoch moeten worden omgekeerd. Wat ik hier gedaan heb is een klein beetje een beeld geschetst. Want u vindt 2 typen gelovigen. En als u een beetje thuis bent in de profetie, het is een beetje een zijpaadje, dan vindt u dat deze beelden heel vaak terugkomen in de Bijbel. En iets zeggen over de toekomst. We hebben een Abraham en we hebben een Lot. We hebben een Henoch en we hebben een Noach. Er zijn gelovigen die door het oordeel heen gaan. Zoals Noach door de wateren van de zondvloed heen moest gaan. Om die nieuwe aarde te bereiken. En er zijn gelovigen die God voor dat oordeel wegneemt. Ik denk dat de ene groep een beeld is van Israël. Als we die profetieën zien dat er een tijd van grote benauwdheid zal komen over deze wereld. En dat er een groep gelovigen is die door de oordelen heen God zal leren kennen. En dat er ook gesproken wordt, en dan denk ik dat het over de gemeente gaat, over u en mij als wij in de Heer Jezus Christus geloven. Die voor dat oordeel over deze wereld gespaard worden. Dat wij niet hoeven te wachten tot het zal zijn als in de dagen van Sodom en plotseling het oordeel komt. Maar dat de Heer Jezus ons voor die tijd zal komen ophalen. En ons mee zal nemen dat wij mogen wonen daar waar Hij is.
worden bewaard voor het uur van de verzoeking dat over de hele aarde zal komen, is de Openbaring 3. Nog een paar woorden over dat laatste hoofdstuk, Genesis 20. Dat is heel merkwaardig, want Genesis 18 is een van die hoogtepunten uit het leven van Abraham. Dat gesprek tussen de Heere en Abraham, vertrouwelijk. We zijn er jaloers op, ik ben er jaloers op, om zo'n omgang met de Heere te hebben. Genesis 19 is een beetje een tussenvoegsel, het oordeel van Sodom, maar daar speelt Abraham eigenlijk geen rol. En dan komen we in Genesis 20, en wat gebeurt er in Genesis 20? Abraham is op weg naar het zuiderland. Weet u nog wat het zuiderland was? Richting Egypte. Abraham, bij die rechterpijl, dat is het gebied van Sodom. En bij die linkerpijl, daar ziet u, is het lampje daar gebleven? Daar ziet u Gerar staan. Dat is waar het zich afspeelt. Dat is in het gebied van de Filistijnen. En dat is als het ware daar waar de doorgaande weg, de weg der Filistijnen wordt die genoemd, van Egypte bij Palestina komt. Als je van Palestina naar Egypte ging, dan was er één route, was de weg der Filistijnen. Dat was trouwens niet de weg die de Israëlieten bij hun uittocht namen. Ze mochten niet over die weg van de Filistijnen gaan. Maar het is wel de doorgaande weg. Dus Abraham was eigenlijk alweer op weg, voor de tweede keer, richting Egypte. En dit keer bleef hij steken in Gerar, bij de Filistijnen. Nou, de Filistijnen zijn ook interessante mensen in de Bijbel. Filistijnen zijn namelijk buitenlanders die wonen op het terrein van Israël. In het gebied wat God aan Israël heeft toegewezen, daar wonen zij. Maar ze zijn buitenstaander. Ze hebben totaal geen deel aan die zegeningen van Israël. Ze claimen het wel, ze doen wel mee, maar ze zijn eigenlijk ver af van God. Het zijn onbesneden Filistijnen. Ze maken geen deel uit van het verbond met God. En wat zie je dan? Dat Abraham die kant weer opgaat. Is het niet merkwaardig dat Abraham opnieuw in de verzoeking komt? Eigenlijk herkennen we het wel. In Efeze 6, daar wordt die wapenrusting genoemd. De wapenrusting die we moeten aandoen. En dan staat er dat we die moeten aandoen om stand te houden. De duivel komt heel vaak met zijn verzoekingen bij ons, vlak na een hoogtepunt op ons leven. Dat vindt u zo vaak in de Bijbel. Eén voorbeeld, Elia. Vlak nadat hij op die berg Karmel van die 400 Baalspriesters gewonnen heeft en het vuur uit de hemel heeft laten neerdalen, één hoofdstuk later, 1 Koningen 18 naar 1 Koningen 19, daar vindt u dat Elia op de vlucht is voor de koningin, voor Izebel. En hij zit mismoedig neer ergens in de woestijn en zegt, Heere God, ik hou ermee op. Hij legt het beltje erbij neer. Dat is wat er zo vaak in ons geloofsleven gebeurt. We hebben een hoogtepunt en pal daarop komt de duivel en die komt ons verzoeken. We zien het bij Abraham. Pal erop dat hij, als het ware, die geloofsstrijd gewonnen heeft, het gebed, mag ik het zo eerbiedig zeggen, met de Heere en dat aangedurfd heeft. Dan zien we Abraham weer op weg naar het zuiderland. En nota bene, dan komt hij daar bij die Filistijnen. En wat doet hij dan? Dan biedt hij als het ware zijn vrouw opnieuw aan. Hij zegt van tegen Sarah, Sarah, je bent mijn zus. Was half waar, zijn halfzus was hij. Maar daardoor kon die koning van de Filistijnen, die wilde wat met Sarah aanleggen. En Abimelech heette die koning. En daardoor ging het helemaal mis. En uiteindelijk, u ziet het ook aan het eind van het hoofdstuk, dan komt Abraham toch weer terug in het beloofde land. En dan toch sjouwt hij weer een hoop rijkdommen mee die hij bij die Filistijnen vandaan heeft. Wat hij niet van de koning van Sodom wilde aannemen. Waarom zou ik geschenken van de koning van Sodom aannemen? Ik wil ze van de Heere aannemen. Die geloofstaal is in Genesis 20 weer helemaal ver te zoeken. Wat is het probleem in Genesis 20? Het probleem is dat er een zonde in het leven van Abraham was. En het was een zonde die hij al die tientallen jaren met zich meegedragen heeft. En die zonde moest hij wegdoen. Die zonde is, dat leest u in vers 13, de afspraak die hij gemaakt heeft met zijn vrouw. En die heeft hij gemaakt toen hij nog in Ur was. Toen heeft hij die afspraak met zijn vrouw gemaakt. En die afspraak die luidde, waar je ook komt, doe alsof je mijn zuster bent. Want als jij als mooie vrouw, als mijn vrouw geïntroduceerd wordt, maken ze mij een kopje kleiner. Het is veiliger voor mij Sara, als je gewoon mijn zuster heet. En het was ook een halfzuster. Het was een halve waarheid. Dus ook een halve leugen. En dat was het probleem. Deze zonde droeg Abraham al die jaren door. En het lijkt wel, voordat Isaac geboren kan worden, gaan we het volgende keer over hebben, Genesis 21. Voordat Isaac geboren kan worden, moet Abraham schoon schip maken. Moet hij breken met deze zonde. En dat doet hij als het ware als hij zelf in de penarie zit. Als hij daar in dat zuiderland bij de Filistijnen is. En het hele land wordt geslagen met vruchteloosheid. Er geen kinderen meer geboren worden en het vee onvruchtbaar is. Dan komt die zonde tot uiting. En dan spreekt God tot de koning van de Filistijnen, Abimelech. En dan legt hij uit van, je vergrijpt je aan die vrouw. Maar het is de vrouw van een profeet van mij. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat er een profeet genoemd wordt. Dat is, welk vers is dat? Vers 7. Want hij is een profeet. Abraham was de eerste profeet. Een profeet is iemand die namens God spreekt. Die een open kanaal met de hemel heeft. En Abimelech krijgt te horen van die man. Is een profeet. Je vergrijpt je naar. Dat moet je niet doen. En als het ware, door het ingrijpen van de Heere, komt Abraham op het rechte pad. Wordt Abraham als het ware, mag ik het heel eigen tijd zeggen, gewoon op zijn knieën gedwongen. Dat hij inziet dat hij uiteindelijk nog geprobeerd heeft om in eigen kracht Gods plannen te realiseren. Toen hij van Ur naar Kanaan ging, vertrouwde hij op de Heere. En hij vertrouwde een klein beetje op zijn eigen plannetjes. Als de Heere God zegt, je krijgt een nageslacht, vertrouwde hij op de Heere. Hij vertrouwde ook een beetje op Hagar. En hij vertrouwde een beetje op die knecht die hij wilde gebruiken. En hij vertrouwde een beetje op zijn eigen plannen. Je ziet dat dubbele bij Abraham. En de Heere God zegt van Abraham, je bent nu zo dicht bij mijn hart gekomen. Ik wil je nog dichter bij mij brengen. Maar dan moet je echt leren om niet 99% op mij te vertrouwen, maar 100%. Psalm 105, dat lijkt te verwijzen naar Genesis 20. Er staat dat de Heere niet gedoogde dat enig mens hen, dat is het volk Israël of Abrahams nageslacht, verdrukte. Hij bestrafte koningen om hunnentwil. Met een citaat, raakt mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Wat is het mooi om te zien dat zelfs als Abraham zondigt, dat de Heere God hem trouw blijft. Dat hij in zijn hart ziet en weet, Abraham, u hoort bij mij. Ik wil hiermee eindigen. Verschillende plaatjes. Verschillende plaatjes hebben we gezien in het hoofdstuk. Mag ik zeggen van vier soorten christenen. We hebben die Abimelech gezien. Zijn heide had zich een plekje verworven in eigen kracht in het land Israël. Maar heeft totaal geen enkele relatie met God. God spreekt wel tot hem, maar God kent hem niet in zijn hart. En hij moet zich als het ware bij Abraham vervoegen om die God te leren kennen. Dan hebben we Lot, die wereldse christen. Hij heeft zich bekeerd, maar hij leeft vrolijk mee met iedereen. En je kunt niet aan hem zien dat hij christen is. Mag ik de naam christen noemen? Nou, misschien is het, Lot is een rechtvaardig. Hij is echt een christen, hij is echt bekeerd. Maar er is ook alles mee gezegd. Hij staat ver af van het intieme contact met God. Dan hebben we Sara, ook een christen. Plaatje van een christen. Staat heel dicht bij de Heere God. Doet precies wat Lot niet doet. Heeft zich afgezonderd, gezegd van, nou die wereld hoeft allemaal niet. Ik wil me op God richten, ik wil hem dienen, ik wil hem kennen. Maar uiteindelijk de kern is dat ze achter de tentflap staat als de Heere God spreekt. En buitenstaander is in die intieme relatie die de Heere met ons wil. En tenslotte hebben we Abraham, de vriend van God. De persoon tegen wie de Heere God vertrouwelijk kan spreken. Die de vertrouwelijke omgang van de Heere kent. Die intieme geloofsrelatie met hem heeft. Die de Heere ook iets durft te vragen wat op zijn hart ligt. Ook met de Heere durft te redeneren. En de Heere God geeft antwoord. Is dat niet het model voor ons als christenen? Om zo'n relatie met de Heer op te bouwen. De Heer Jezus noemt onze vrienden. De Heere God wil onze vriend zijn. Om hiernaar te streven. En niet in eigen kracht, dat gaat ons niet lukken. Dan belanden we weer in Gerar. Maar in afhankelijkheid van de Heer, dit is wat wij willen. We willen zo'n vertrouwelijke relatie met u hebben. Wilt u ons helpen om daarin te groeien? Wilt ons duidelijk maken wat we nog weg moeten doen uit ons leven? Wilt ons helpen om de juiste prioriteiten te stellen? Wilt u ons helpen om zo'n geloofsman of vrouw te worden? Zo'n geloofsheld als Abraham. Dat we zo met u mogen spreken en u zo mogen kennen. En dat we zo mogen inblikken in uw plannen voor deze wereld. In uw plannen met ons. In uw plannen met de Heer Jezus Christus. Amen.
Ik wil er even wat bij zeggen. Lied 278. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Sjoukje die vroeg mij vanochtend om dat op te geven. Toen we het erover hadden dat God bij ons wil wonen. We mogen zeggen dat de gemeente van God, dat het ook het heiligdom van God is waar hij wil en kan wonen. Dankzij het verlossingswerk van Jezus Christus. We hebben net van Rudy gehoord hoe Abraham met heel veel respect en eerbied tot God sprak. God is God en geen mens zoals wij en toch... Het wonder dat hij bij ons wil wonen en dat wij hem mogen aanspreken en in ons aanspreken, mogen proberen om heel eerbiedig te zijn en hem recht te doen. We mogen hem ook loven terwijl hij hier onder ons woont. Halleluja, looft God in zijn heiligdom, zullen we dat met elkaar als een dankgebed zingen en dan is deze dienst ook klaar.
Even een herinnering, er zijn een paar mededelingen gedaan vanmorgen, er was niet iedereen bij die er nu is, dus wil ik dat nog even herhalen. Een mededeling uit de oudste groep is dat we broeder Sierk van der Meulen willen voorstellen als oudste. Daar heeft u de gelegenheid om daar nog op te reageren, over na te denken. 14 dagen graag en dan kunt u eventuele opmerkingen kwijt bij de oudste groep. Doopsamenkomst. Iris Wijnveen zal gedoopt worden op 13 mei, zo de Heer wil. En daar is ook nog ruimte voor anderen die dat ook willen. Dus geef je dan even op bij broeder Otters. En de gemeenteavond die voor vanavond gepland stond, die gaat niet door, omdat het hoofdonderwerp nog niet zo ver was. Dat was nog niet klaar, dus dat volgt later. Dat wat betreft de mededelingen, wens ik u allemaal een hele fijne zondag, een goede week, maar niet nadat u een collecte langs hebt gekregen. De collecte is bestemd voor evangelisatiewerk.